Goedemorgen. De kerkenraad wenst u op deze tweede Adventszondag van harte welkom. Ook de gasten in ons midden en u die later de opname gaat beluisteren. Vanmorgen gaat dominee Roeland Wijkhuizen uit Helmond voor. De organist is Vaak Schonewille, lector Gea Kroeze, koster Evert van Kampen, ouderling van dienst Marion Rozeboom. Volgende week zal dominee Aad Rabel voorgaan in de viering. Het is dan een adventszangdienst. Als u liederen door wilt geven, kan dat aan dominee Aad Rabel. Er zijn 3 collectes. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de uitgangscollecte is voor de bloemendienst. En de bloemen gaan naar mevrouw Kirsten van Dijk als groet van de gemeente. Er zijn de volgende mededelingen. Vanmiddag is er om 14 uur, 2 uur, een concert in deze kerk, georganiseerd door Wim Boerkamp. Het is met Gregoriaanse liederen, adventsliederen en instrumentale muziek. De entree is €7. Vanavond is een ecumenische viering in de Willy Broderskerk in het kader van het Weerlichtjesdag. De dag waarop overleden kinderen worden herdacht met het aansteken van een lichtje. Na afloop van deze viering vanmorgen is er gelegenheid om na te praten, elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in het Redinkjeshuis. Ik zal nu de adventskaarsen aansteken. Uw God ziet uit naar het uur dat Hij u in de armen sluit. We beginnen met zover mogelijk staande. Het aanvangslied... Nee? Oké. Wens u een inspirerende viering toe.
Het is de proloog, een nieuw begin. Korte dagen van licht en kille kou, tastend een weg vinden in een schemer die maar doorduurt en het licht daar, naar me toe halen, vrede vinden, de benauwenis voorbij, opgelucht ademhalen, thuiskomen. Licht dat komen gaat, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren voor alle eeuwen, om te schijnen hier en nu. In jouw hart, in mijn hart. Gods licht in jou, jij mens van God. Hoe zal ik u ontvangen? Zo mogelijk staande zingen we 441, het eerste en vierde couplet.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde maakt. Genade zij u en vrede van God, de bron van alle leven. Van de Zoon Jezus Christus, die ons bevrijdt. En van de Heilige Geest, die alle leven vernieuwt. Amen. Eeuwige God, ik wil mij openen voor u, opdat u kunt naderen tot mij. Ik dank u dat u aanwezig bent in een wereld die tastend voortgaat, voortsnelt. U wilt mij de ogen openen. U schenkt ons licht, opdat wij het heil kunnen zien dat gij voor ons bereidt. Ik dank u. Amen. We vervolgen met het 6e en 7e couplet. Licht. Ooit riep gij, er zij licht. Geroepen werd het uit alle macht van uw liefde. En het donker kroop ineen, want het verdraagt de warmte van de liefde niet. En de nacht zocht zijn heil in de zee, en deze golft dreigend af en aan. En gij roept nu, licht, want dat woord hebt u nooit meer teruggenomen. Ja, zelfs is het hier midden onder ons. En gij spreekt, er zij licht. Ik heb het zelf in jou ontstoken. Lied 444, 1, 2 en 4. Voor we de schriften openen, keer ons tot onze God. Eeuwig woord. U sprak meer dan er zij licht. U spreekt meer dan kom maar op. U zegt kom maar hier. En zo nodigt u ons uit tot u, in u. In uw komen bent u aanwezig. In uw spreken luistert gij. In uw kijken ziet u ons. En u wenkt mij. Ik dank u. Amen. Gea Kroeze leest voor ons uit Jesaja.
Hoor, een stem roept. Baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden. En elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden. En rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor, een stem zegt, roep. En een stem antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Wanneer de adem van de Heer erover blaast, ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar het woord van onze God houdt altijd stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda, zie hier jullie God. Zie hier God de Heer.
We antwoorden met 442, 1 en 2.
Thank you.
Na de lezing uit Matthäus zingen we het aangegeven lied 439, 1 en 2. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man waarover wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.
Ik lees u enkele stukken uit het eerste hoofdstuk van Johannes. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen: wie bent u? En hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem: wie dan? Bent u Elia? En hij zei: die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan, vroegen ze. We moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? En hij zei: ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer. Zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden die uit de kring van de fariseeën kwamen vroegen verder: waarom doopt u dan als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes. Maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt. Ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. En Johannes getuigde: ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog voor ik wist wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En ik heb het gezien. En de volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: daar is het Lam van God. En Jezus zegt: waarachtig, ik verzeker jullie, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de Mensenzoon. Hier eindigen de lezingen. We antwoorden met 905, 1 en 4. Tweede advent, kou en vocht. Het licht dat daar schijnt naar me toe halen, vrede. De schepping aan je voeten, het koninkrijk klaar en waarachtig. Ja, het begint bij God en het eindigt met een geopende hemel. Kerstmis, op alle dagen dat Christus wordt geboren uit jou. Als je tastend je weg naar het licht vindt. Aansluitend aan de prediking luisteren we naar het orgelspel van Vaak. En daarna zingen we met elkaar 440, 1 en 2. Gemeente van onze Heer. Het evangelie naar Matthäus en het evangelie naar Johannes verhalen over Jezus van Nazareth. Maar beide vertellen aan het begin ook over een zekere Johannes die doopte in de Jordaan. Die roepende was in de woestijn, maak recht de weg van de Heer. Een mooi beeld. Dopen en woestijn. Dopen in de woestijn. Ze vullen elkaar aan. De woestijn die kan al het water van de rivier opslurpen. Zodanig dat er helemaal geen rivier meer is. Maar dan zal er ook geen woestijn meer zijn. Want de woestijn is dan een steppe geworden. En een steppe kan gaan bloeien. Ze gaan in elkaar op, rivier en woestijn. Als Johannes en Jezus bij elkaar komen, gaat de hemel open. Johannes en Jezus. Wie is wie? Op school leerde u, ik ook, hoogstwaarschijnlijk, dat Johannes aan Jezus vooraf ging. Dat Johannes alleen maar een boodschapper was. Zo vertellen de evangeliën het ons. Maar nader historisch, archeologisch en theologisch onderzoek vanaf de 19e eeuw stelt daar vragen bij. Toen kwam het Bijbels historisch onderzoek op gang, los van dogma's van de kerk. Wetenschappelijke onderzoekers gingen door de Bijbel heen en ontdekten dat de evangeliën geen geschiedschrijvingen zijn, maar verhalen met een boodschap. Het onderzoek gaat nog steeds door. En wellicht is het zo dat Johannes bij een van de twee takken van de groep van de Essenen behoorde. Er was een groep die het meest bekend is en die woonde in een klooster bij de Dode Zee. En een andere groep Essenen die leefde gewoon in het land tussen de mensen. En Jezus zal bij hem in de leer geweest zijn voor zijn openbare optreden. In dat geval is het dus zo dat Jezus behalve zijn Farizeese achtergrond van Jozef ook een Essenese achtergrond had van Johannes. En is Johannes niet alleen een boodschapper, maar behalve boodschapper ook een leermeester. Johannes en Jezus komen uit dezelfde familie via hun moederskant. Beiden worden in de evangelie vergeleken met Elia en met een profeet. En daar wordt geduid op de profeet die genoemd is in Deuteronomium 18. Het zogenaamde vijfde boek van Mozes. Een toelichting. Zowel Johannes als later Jezus krijgen dezelfde vraag. Wie ben je? En zowel Johannes als Jezus, daarvan wordt gezegd dat hij wel eens Elia zou kunnen zijn. Of de grote profeet. Een profeet zoals Mozes. In die laatste twee eeuwen, voor het begin van de jaartelling, was onder het Joodse volk een heel populair geloof ontstaan in een spoedig eind der tijden. Ook Johannes en Jezus geloofden in een spoedig einde van het aardse bestel. En Paulus dacht in zijn tijd, vlak na Jezus, aan het begin van zijn optreden als zendeling, dat hij het einde nog zelf zou gaan meemaken. Pas in de laatst geschreven geschriften van het Nieuwe Testament wordt die eindtijdverwachting op de lange baan geschoven. En deze eindtijdverwachting die er toen nog was, die ging vergezeld van een geloof in de Messias die het einde zou gaan inluiden. Bij de profeet Malachi, achterin het Oude Testament, wordt de verwachting uitgesproken dat de profeet Elia zou terugkomen in de laatste dagen. Malachi schrijft: voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Als de tempeldienaars die naar Johannes komen met de vraag wie hij is, suggereren ze dat hij deze Elia zou kunnen zijn. En in het Oude Testament, in Deuteronomium, ik zei het net, staat dat er een grote profeet als Mozes zou opstaan. En men is het al in de laatste eeuwen van Christus gaan lezen als handelend over een eindtijdprofeet. In het Oude Testament krijgt die profeet geen naam. Hij heet alleen de profeet. Een profeet als Mozes. En daarom komen de tempeldienaars bij Johannes vervolgens met de suggestie of hij deze profeet is. En Johannes de Doper ontkent het. En Jezus zal het later ook ontkennen. Toch is er in dat Nieuwe Testament wel iets nieuws. Het is niet de eindtijd. Inmiddels leven we in 2019 en het aardse bestel is er nog. Wat is er dan wel nieuw in het Nieuwe Testament? Ik denk dat die woorden van Johannes in vers 26 verder kunnen helpen. Daar staat: in uw midden is iemand die u niet kent. Midden onder u is iemand die u niet kent. Dat is het nieuwe volgens Johannes. En hoe kan ik die leren kennen? Daarop had Johannes het antwoord al gegeven. Maak recht de weg van de Heer. Dan leer je hem kennen. Ernst maken met de weg van de Heer doet mij dus iemand kennen die ik nu nog niet ken. De weg recht maken. Dat roept bij mij een gevoel op van niet tegenwerken, niet ophouden. Laat dat maar doorstromen. Werp geen dammen op. Laat de sluis maar openstaan. Zoals een rivier die recht doorstroomt, veel beter doorstroomt dan een rivier die zich langs alle mogelijke hindernissen moet slingeren. Rechtmaken is niet zozeer iets helemaal nieuws bouwen, maar het heeft meer te maken met de rommel opruimen en ruimte scheppen. Ik kan de weg van de Heer rechtmaken door obstakels weg te halen. Door open en ontvankelijk te zijn. Dat schrijft ook meester Eckhart in de 13e eeuw. Hij spreekt over het leeg worden. Leeg worden van beelden over God en hoe die zou zijn. En leeg worden voor God. Ik denk aan Johannes van het Kruis in de 16e eeuw. We spraken daar in september over. Die schrijft over het links en rechts laten liggen van alle ditjes en datjes. Een mens richt zich zo snel op ditjes en datjes en wijkt daardoor af van het pad dat naar God gaat. Ik kan zo in beslag genomen worden door plannen die ik zelf bedacht heb en doelstellingen die ik mezelf gesteld heb, dat ik geen oog meer heb voor andere zaken. En als ik dan gedwongen word om mij toch op andere zaken te richten, dan beschouw ik dat als een tegenslag, omdat het leven niet gaat zoals ik dan wil. Ik voel me tegengewerkt. Wie is deze ik die doelstellingen stelt, die oogkleppen opdoet, wegkijkt van belangrijke dingen die niet goed uitkomen en alles wat niet gepland is een tegenvaller noemt? Die ik, dat is mijn ego. En mijn ego, dat is mijn ontevreden deel. Het is mijn persoonlijkheid die altijd vindt dat het anders moet en beter. Die alleen maar kortstondige bevrediging kent. En meteen daarna alweer naar iets nieuws uitkijkt. Die nooit genoeg heeft aan het heden. Het is mijn strijdende ik. Die andere mensen als concurrenten of als tegenstanders ziet. Het is de ik die overal grenzen trekt, muren bouwt voor een vals gevoel van veiligheid. Het is de ik die bang is, die zich alleen kan voelen. Voor wie vriendschap een illusie is en liefde en geborgenheid een droom. Het is de ik die voortdurend maar denkt en rekent en geen tijd heeft voor het leven. Als ik luister naar dat ego van mij, dan luister ik naar iets dat gebaseerd is op angst. En dan is er grote kans dat ik de Heer de weg versper. Want de weg van God is een weg van liefde. En liefde bandt de angst uit, schrijft de auteur van 1 Johannes. Ware liefde laat egoïsme oplossen. Dus als ik mij identificeer met mijn ego, met mijn kleine persoonlijkheid, met mijn angsten, met mijn korte termijn eigenbelang, dan kan ik de weg van de Heer niet recht maken, omdat ik in de weg loop. Ik kan daarentegen de weg van de Heer wel recht maken, als ik het leven benader met een open vizier. Een leraar van mij zei: laat het leven zich ontvouwen. Sta onbevooroordeeld, liefdevol open voor wat er komt. De weg recht maken. Dat is Christus geboren laten worden. Daarover sprak meester Eckhart. Van hem zijn vele preken bewaard gebleven. God wil uit jou geboren zijn. Maak recht de weg van de Heer. Is een uitnodiging om Christus geboren te laten worden uit jou. Maar hoe maak ik die weg dan recht? Hoe laat ik Christus geboren worden? Ik kan dat door het goede niet in de weg te lopen en niet te versperren. Ik zal de weg van de Heer recht maken als ik niet langer mijn ego voorop zet, maar leer luisteren naar mijn ziel. Mijn ziel nodigt mij uit om mij te verbinden met Christus. Als ik mezelf ruimte en tijd geef om achter het denken in mijn geest, achter de woorden en de gedachten, teruggaan naar de stille ruimte van de ziel, dan kan ik woorden horen van vrede en vreugde, rust en ruimte. Die ruimte van mijn ziel kan ik betreden als ik mij loskoppel van mijn gedachten en mijn ego. Als ik een stapje achteruit zet als het ware en van een afstandje naar mijn gedachten kijk. Als ik naar mijn gedachten kijk, dan zit ik er niet meer in opgesloten. Ik hoef ze niet te verdringen, dat werkt niet. Ik hoef me er alleen maar niet mee te identificeren. Ik ben niet mijn gedachte. U bent niet uw gedachte. U bent oneindig veel meer dan dat. Iedere gedachte waar ik niet in meega, zie ik ook zo weer verdwijnen. Gedachten zijn als wolkjes aan de hemel. Ja, ze kunnen hardnekkig zijn, maar ze verdwijnen op het moment dat ik er geen aandacht aan besteed. En door als het ware dat stapje achteruit te zetten, schenk ik mezelf ruimte om te horen naar diepere lagen in mij. En dan kan die tedere stem van de ziel door mij gehoord worden. Dan kan Christus geboren worden. Iemand, een westerling, die met traditionele aboriginals door Australië trok, merkte dat zij tijdens hun voetreis af en toe opeens stil bleven staan. Hij verwonderde zich daarover. Ze gingen niet zitten, ze namen niks te drinken en de pauze was ook al niet om te eten. Dus hij vroeg naar de betekenis van hun stilstaan. En een van die aboriginals die zei: wij geven onze ziel de gelegenheid om zich weer bij ons te voegen. Wijze woorden. Ik kan zo doordraven in deze westerse maatschappij dat ik mezelf verlies. En ik verlies mezelf als ik geen rekening hou met mijn ziel. Want mijn ego, dat heb ik. Maar dat ben ik niet. U bent niet uw ego. U bent een levende ziel op aarde, voortgekomen uit God, gekomen om Christus geboren te laten worden, door de weg van de eeuwige recht te maken. Broeder Roger, de stichter van de kloostergemeenschap in Thésée, die hoorde ik een keertje op een zaterdag na een viering zeggen: er is maar één ding wat God van je vraagt. En dat is een weerspiegeling zijn van zijn aanwezigheid. Dan gaat, zoals Johannes op het einde van zijn proloog in zijn evangelie schrijft, de hemel open. Dan wordt Christus geboren. Dan is de wereld nieuw. En jij hoort de stem van de eeuwige in je ziel. Jij bent mijn geliefde. In jou heb ik mijn welbehagen. In mijn ruimte ben je geborgen. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Eeuwige God, iedere ochtend gloort uw nieuwe hemel, waardoor de aarde in uw licht komt te staan. Omziende, werpt u uw licht vooruit. In uw naderen bent u al aanwezig, en zo ben ik door u omgeven. Zo mag ik leven in de palm van uw hand. En ik hoef u niet te zoeken, want u woont onder ons, samen met alle mensen. Leef ik te midden van u. U, die het heil van alle mensen in uw hart gekoesterd houdt. Ik dank u dat u aanwezig wilt zijn bij troostelozen. Dat u de zachtheid bent bij hen wiens hart verhard is door pijn. U wilt dragen wie de grens niet over kan. Ik dank u dat u kracht wil geven in zwakheid, kleding bij kwetsbaarheid. U bent de grond van ons bestaan. En daarom nader ik tot u in de stille ruimte die u geheiligd hebt. Tezamen met Christus, die was, die is en zal zijn, bidden wij zijn woorden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde in hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Marion had al aangekondigd dat er een gave van u wordt gevraagd en daarop heeft zij een toelichting.
De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogota. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze meer weerbaar om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Over 120 jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen. De kerkraad beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Thank you.
Het is de proloog. Korte dagen van licht, kou en vocht. Tastend een weg vinden in een schemer die maar doorduurt. Het licht dat daar schijnt naar me toe halen. Vrede vinden, warmte. De benauwenis voorbij. Eindelijk ruimte. Opgelucht ademhalen. Licht dat komend gaat, licht uit licht. Waarachtig God uit, waarachtig God. Geboren voor alle eeuwen. Om te schijnen hier en nu. Om te schijnen in jouw hart, in mijn hart. Gods licht in jou, jij mens van God. Tweede advent gaat over in derde en vierde advent. Het wordt kerstmis, het wordt licht, gaat het nieuwe jaar in. Het wordt een stralende aanwezigheid die hier en nu begint. Want onze grote God begint in jou. Jij, mens van God. U kunt de video's desgewenst terugvinden op onze website aandachtswegen.nl. Op de pagina Bekijk het eens. Zo mogelijk staande zingen we ons slotlied 103c, 1 en 5. En daarna sluiten we de viering met de zegen. Eeuwige zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. Naast u, om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De eeuwige God zij achter u, om u te bewaren voor valsheid. Onder u, om u op te vangen als u valt. De liefde van God zij in u, om u te troosten. Bij droefenis en bij gemis. De eeuwige zij boven u om u te zegenen. Mogen de genadige God u zegenen. Nu en morgen. Amen.